Soms spoelt een verhaal letterlijk aan. Ik ben Maaike Polder, journalist in Noord-Holland. En 20 minuutjes fietsen van mijn huis op het strand van Egmond spoelt begin oktober 2022 een groene rubber boot aan.
Er zit een reddingsvest in. Er zitten mutsen in. Ik haal alles er even uit. Een sjaal. Allemaal warme kleding. Schoenen.
Er blijken dan geen mensen meer op te zitten, maar er liggen nog wel allemaal persoonlijke spullen in. Waar kwam die boot vandaan en waar was die op weg naartoe? Wie zaten erop en wat is er met deze mensen gebeurd? Dit is de Egmondse vluchtelingenboot. Aflevering 3. De spullen. In deze aflevering vind ik verborgen in een boekje een nieuw spoor.
Wat staat er?
Ik ga het nu naar je sturen. Kijk in je app. Wacht. Nou, dit is het.
En heeft strandvonden Marco ruzie met de Nederlandse autoriteiten?
Ik heb gewoon in de gaten dat het allemaal wringt bij die overheidsinstellingen.
Het is echt een troep in mijn huis sinds ik al die spullen van de rubberboot heb. In de gang boven ligt overal zand. En met benzine doordrongen kleding probeer ik over een waslijn op mijn dakterras te laten drogen. Een vrouwenspijkerbroek, een kinderspijkerbroek, sjaals met glitterdraad, een regenjas, rugtassen, twee grote en een kleine rode. Overdag doe ik mijn gewone werk als verslaggever van NH. En 's avonds ga ik door alle spullen heen, eindeloos.
Een rugtasje, sjaals, een broek, een rugtas.
Ik heb natuurlijk die kinderketting met de vlag van Afghanistan. Op de verpakkingen van strips van medicijnen lees ik het woord Teheran, de hoofdstad van Iran. Er is een strip pillen uit Pakistan. Op een tube zonnebrand staat een Arabische tekst. Er zit zelfs een jas bij van de CNA. Babydoekjes met een Engels en Arabisch etiket. Knijpfruit voor kindjes van de Franse supermarktketen Carrefour. Een etui met de prinsessen van Frozen erop. En in een zijvakje van een rugtas vind ik een beige reisboekje. Met van die doorzichtige plastic mapjes erin. Het is ongeveer 10 centimeter groot en op de kaft staat een silhouet van het Griekse eiland Limnos voor de kust van Noord-Turkije. Binnenin vind ik een wit papiertje en dat herken ik eigenlijk meteen wel van zo'n beetje al mijn vriendinnen. In het midden zie ik, half weggevaagd, de bolling van een babyhoofdje. En als ik het papiertje tegen het licht hou, zijn er een paar datums te zien. Ja, dit is overduidelijk een zwangerschapsecho. Was een van de mensen op de boot zwanger? En waarom zou je deze echo dan achterlaten?
Met Jelle.
Ik maak een foto van de echo en stuur die naar deze collega Jelle. Hij is een echte online speurneus en hij belt me meteen terug.
Hey, hallo.
Hij heeft wat gevonden bij de weggevaagde letters die in het midden bovenaan de echo staan.
Wat staat er?
Ik ga het nu naar je sturen. Kijk in je app. Wacht. Nou, dit is het. Maternity. En dat kan je er ook in lezen. Maternity Burel.
Echt? Oh mijn god.
Ja.
Wow, oké. En als je Maternity Burel opzoekt?
Ja, dat ben ik nu aan het doen. We hebben een Facebook. Tijd vind ik leuk. Ja, het is iets wat bestaat. Ik kan verder niks vinden van dat ziekenhuis, maar er is een Maternity Burel.
Zo, oké.
Het lijkt er dus op dat er ooit Materniteiti Burel heeft gestaan. Materniteiti betekent kraamkliniek. En Burel is een dorp in Albanië, zo'n 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad Tirana.
Ja, datzelfde ziekenhuis. Ja, hier heb je de foto van het ziekenhuis in Burel. In de sneeuw.
Iemand van de boot is dus waarschijnlijk zwanger in Albanië geweest. Alleen blijkt de echo wel al gemaakt in 2013. Dus als deze baby nog leeft, zou die nu ongeveer 10 jaar oud zijn? Waarom zou je een zwangerschapsecho bijna 10 jaar lang bij je dragen?
Als ze daar gewoond hebben, je hebt die foto van die man. Dat betekent dat ze waarschijnlijk familie daar hebben, kennissen. Er moet op een gegeven moment natuurlijk een richting komen.
Ik struin het hele internet af naar deze kraamkliniek in Albanië. En via een reportage op YouTube vind ik de LinkedIn-pagina van hoofdverpleegkundige Eglantina Bushi. Ik stuur haar maar gewoon een berichtje. De foto van de echo doe ik erbij. En ik vraag of zij daar nog steeds werkt en misschien een naam kan vinden in het ziekenhuissysteem. Weet ik veel.
In het kraamziekenhuis waar ik vroeger werkte, is er nog steeds geen computersysteem voor de bezoekers. Elke echo wordt met een pen opgeschreven.
Oh, shit. En ik probeer nog door te vragen, maar op een gegeven moment reageert ze gewoon niet meer op mijn berichtjes. Ik hou de echo naast de foto van het jongetje.
Ik weet ook niet hoe een gemiddelde Albanees eruit ziet eigenlijk. Lijkt hij een beetje op...
Nee, maar Albanië is een vluchtroute ook, hè? Dus het kan best zijn dat zij uit Afghanistan zwanger is gevlucht.
Ah, ja.
Even opzoeken, hoor. Even kijken. Oh ja, Burel. Ik zit even op die kaart te kijken. Kijk, wat een hele gangbare vluchtroute is, is via Turkije de boot naar, Lesbos. Daar in een vluchtelingenkamp. Dan vervolgens de grens over naar Albanië of met de boot naar Italië. Maar hier zie je inderdaad Albanië ligt aan Griekenland.
Ja.
Dus dan zou het zouden bewijzen van ook nog Syriërs kunnen zijn. Die gewoon via...
Die het kan van alles zijn.
Ja, het kan echt alles zijn. Ik heb natuurlijk nog veel meer spullen. En daar zitten allemaal spullen in. Van een ketting uit Afghanistan. Kinderketting. Medicatie uit Teheran. Medicatie uit Pakistan. Een jas van de CNA zit er ook nog bij. Er zit echt van alles wel bij nog.
Ja, dus kun je nagaan wat voor mensen er allemaal op één zo'n bootje waarschijnlijk hebben gezeten. Uit welke hoeken die allemaal zijn gekomen. Daar zo'n mensenhandelaar geld hebben betaald.
Ja.
Om die overtocht te maken.
De foto van het lieve donkerharige kind, zoals strandvonder Marco hem noemde, blijkt gemaakt in een Duitse fotoautomaat. Op 25 november 2015 al. Ik zoek de naam van het bedrijf op.
Oké. Fotofix Deutschland. Google Maps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vestigingen. En dan vooral bij Duisburg, Bonn. Bij de grens met België. Oké. En hier ook nog eentje vlak over de grens bij Aalten.
Ik stuur een mail naar Fotofix met het serienummer en een paar vragen. Misschien kunnen ze de gemaakte foto's voor en na deze pasfoto van de jongen terugvinden of zo. Maar ik krijg al snel terug dat het bedrijf in verband met de privacywetgeving in Duitsland geen informatie wil verstrekken. Dan de pasfoto van de man. Zwart haar, bruine ogen, een smal gezicht, een baard. Ik denk dat hij een jaar of 30 is. En het lijkt alsof hij een zwart pak met een wit overhemd draagt. Er staat verder niks op de foto, dus ik haal hem door online zoekmachines. Geen match. Ook de politie kan me niet helpen. En al mijn oproepen in Facebookgroepen met migranten in Engeland en Frankrijk worden door de beheerders elke keer geweigerd. Ik maak zelfs een schuilnaam, een fake account, op advies van een collega die zelf ook is gevlucht. Hij zegt dat veel migranten bang zijn voor journalisten. Maar ook dat werkt niet. Dus vul ik dan maar een online contactformulier in van het Rode Kruis.
Rode Kruis. Wat doen wij? Restoring Family Links.
De internationale noodhulporganisatie heeft ervaring met het zoeken naar vermiste mensen. Dus wie weet kunnen zij iets voor me betekenen.
Zoeken naar vermiste familieleden en het herstellen van contact door oorlog, conflict, natuurramp of migratie. Die doe ik. Versturen.
Na een week gaat mijn telefoon.
Want wij kregen een wel bijzonder contactformulier van jou, Wiene.
Mm-hmm.
Over een rubberboot die is aangespoeld met allerlei spullen erin.
Ja, klopt.
Ja. En nou is de vraag eigenlijk een beetje of we op zoek kunnen gaan naar een familie die daarbij hoort.
Ja, dat is eigenlijk heel erg mijn vraag. Waar ik ook al wel even mee zit.
Ik vertel haar over mijn zoektocht. Ja. En zij legt uit dat het Rode Kruis eigenlijk werkt vanuit personen die op zoek zijn naar familieleden. En dat er in principe vanuit hun organisatie nooit een zoektocht begint met een rubberboot of persoonlijke spullen.
Ja, nou dit is in principe een vraag die we niet vaak krijgen, omdat wij werken eigenlijk vanuit familieleden, zeg maar, die op zoek zijn naar een familie. En dat we werken wel ook met dit soort verhalen van mensen die op bootjes zijn gestapt of misschien zijn omgekomen bij een bootramp. Daar zijn we wel bekend mee, zeg maar, in ons werk. Alleen werken we altijd vanuit een vraag van mijn familie is toen en toen ergens vandaan betrokken per boot en vervolgens heb ik niks meer gehoord. Mm-hmm. En we werken eigenlijk nooit, of we beginnen eigenlijk nooit echt met een bootje of spullen die zijn gevonden.
Okay.
Omdat het best lastig is om dan, ja, hoe kom je dan uit bij familie, zeg maar.
Ja.
We zijn daar echter wel op dit moment bezig met ook in contact met de politie. Om te kijken van, het zou best wel wat meer kunnen gaan voorkomen, ook in Nederlandse wateren. Precies eigenlijk het scenario wat jij schetst van als er iets aanspoelt, en dat kan natuurlijk, dat kunnen ook lichamen zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook spullen zijn. En hoe gaan we daar dan precies mee om?
Okay,
dat hebben we nog niet veel gehad, omdat we eigenlijk vooral nu vragen hebben die relateren aan bijvoorbeeld Middellandse Zee,
mm-hmm.
maar nog niet zoveel hier in Nederland. Dus we zijn zelf op dit moment ook bezig met onderzoeken van wat kunnen we daar precies in?
Oké, het Rode Kruis is dus al in contact met de Nederlandse politie. Omdat het aantal overstekende vluchtelingen op het kanaal alleen maar lijkt toe te nemen. De kans dat bootjes omslaan dus ook. En Nederland dit zou kunnen gaan merken.
Want we zijn namelijk wel bezig om te kijken in dit soort situaties. Wat we zouden kunnen doen is registreren, hier een notitie van maken en registreren. En dan eigenlijk, mocht er een familie zich melden, bijvoorbeeld in Nederland of in Frankrijk of in Engeland, waarvan het verhaal en bijvoorbeeld de data overeenkomen met het verhaal zoals bij ons bekend, dan kunnen we daarmee aan de gang, zeg maar.
Ze zegt mijn zoektocht te gaan bespreken met collega's. Mogelijk om de spullen in ieder geval te registreren voor het geval de mensen zich melden bij het Rode Kruis in Frankrijk of Engeland. En hierdoor krijg ik hoop. Misschien vind ik de mensen op de boot zo toch nog. Alleen een paar dagen later belt ze me terug. Ze kunnen me niet verder helpen. Ze gaan er niks mee doen. En dan krijg ik een mysterieus appje van Marco. Hij heeft bezoek gehad van de douane, zegt hij. Die gaat over de invoer van spullen in Nederland. En dus ook de rubberboot en de persoonlijke bezittingen.
Ja, jij bent sneller dan zijn geluid. Jezus, mijne. Mijn vinger is nog warm. Oh, God.
Vertel even, vertel even wat er is gebeurd vandaag.
Nou ja, ze zijn hier geweest en ze kwamen natuurlijk voor die spullen. Maar ik zeg, moet je luisteren, ik heb vorige week een persoon aan de lijn gehad, meneer met de vraag, kan ik die spullen weggooien? Want zo en zo. Toen zei hij van, ja, die spullen kunnen vernietigd worden. Dat heb ik dus ook gedaan, zeg ik. Ik zeg, en nu bellen jullie op dat jullie langs willen komen om die spullen te bekijken. Ik zeg, dat begrijp ik nou niet, hoor. Ja, zegt dat vrouwtje die hier was. Er zijn problemen met de kustwacht. Die hebben niet volgens het protocol gehandeld. Omdat er nu meerdere boten, wat ik dus al verteld heb.
Wat Marco hier zegt, zal ik even uitleggen. In de week dat mijn rubberboot aanspoelde, oktober 2022 dus, zijn er nog 5 lege boten gevonden op Nederlandse stranden. Er lag er eentje op het strand in Zeeland. Een ander dreef bij een windmolenpark daar. En ook in Noordwijk en Grote Keten in Noord-Holland spoelden rubberboten aan.
Kijk, hier in Nederland zijn er nu 6 aangespoeld. Maar het gebeurt steeds vaker dat dit gebeurt. En dan horen ze via een bepaald protocol horen ze te werken, die kustwacht.
Mm-hmm.
En dat hebben ze waarschijnlijk niet gedaan. Daarom zijn ook die boten aangespoeld. Want het is natuurlijk voor de zotte dat er nou ineens in een week tijd 6 van die boten aanspoelen, snap je? En er blijkt toch wat loos te wezen met de Engelse kustwacht.
Wat dan?
Ja, dat heeft misschien te maken met de Brexit en zo, weet je wel. Dat ze natuurlijk uit de Europese Unie zijn gestapt.
Nee, en, ik weet niet wat je bedoelt.
Nou ja, kijk, Engeland zat vroeger bij de Europese Unie.
Ja.
En sinds het nou rommelt in Engeland, met het aftreden van al die presidenten, of nee, hoe noem je dat? President is dat.
Premier.
Dan? Premiers. Werken ze niet meer volgens de richtlijnen die ze ooit opgesteld hebben in de Europese Unie. Omtrent het opvangen van bootvluchtelingen en migranten gebeuren. Ze werken nu niet samen met de Europese Unie. Omdat ze uit de Europese Unie zijn gestapt. En nou zijn die leden van de douane, die mensen van de douane zijn nu aan het uitzoeken hoe dit kan geschieden. Dit allemaal. Dat hoort niet zo te gaan.
Mm-hmm.
En vooral die persoonlijke spullen, daar waren ze in geïnteresseerd. Want ze wilden weten hoe die mensen eruit zagen. Want ja, zegt dat meisje of die vrouw dan, ja, dat is niet volgens de richtlijnen.
Wat is niet volgens de richtlijnen?
Nou, dat ze die spullen aan boord laten. Dat ze die bootjes zo in zee duwen. Want dat mag niet. Je mag niet... Kijk, de douane zorgt ervoor dat er geen rare dingen het land binnenkomen. En dat hoeft nog eens kleding te zijn, maar ook voedsel en andere attributen. Dus materialen uit een ander land mogen niet zomaar Nederland ingebracht worden.
Juist.
En dat is het probleem.
Ja, dus...
En nou wilden ze dus die foto's hebben, die pasfoto's. Ja, die heb ik allemaal weggegooid. Ze waren alleen geïnteresseerd in die pasfoto's. In de persoonlijke spullen. En ze kwamen dus vragen over die motor, of die er nog aan zat. En of er nog andere attributen waren. Ze waren erg geprikkeld, hoe moet ik dat zeggen, gefocust op die foto's. En wat ik daar nou, wat ze daar nou verder mee doen, ja, dat gingen ze nu uitzoeken. Dat willen hun ook weten. De douane.
Goh.
Weet je wel.
En zei ze zelf nog iets over wat zij dacht, waar die mensen zijn?
Nee, is voor hun ook onduidelijk. Want de Engelse kustwacht laat er weinig over los. Die hebben ze natuurlijk al gebeld of gesproken of gemaild, wat dan ook. Ja, die laten er niet veel over los. Want ze zegt ook, ja, niemand weet wat er gebeurd is. Misschien zijn ze wel een land in Nederland, weet je wel, of wat dan ook. Ja, wie kan dat bewijzen?
Nou,
de kustwacht van Engeland kan wel zeggen, we hebben de mensen van boord gehaald en weer teruggezet. Ja, bewijs het maar eens. Of we hebben ze aan land genomen, dat ze in Engeland zijn. Bewijs het maar eens.
Ja, ja.
En dat willen ze graag weten. Ja, ik meng me nou in dingen. Daar hoor ik helemaal niet mij over de buigen natuurlijk. Dit is nu wat ik meegekregen heb.
Ja.
Weet je wel. En ik heb gewoon in de gaten dat het allemaal wringt bij die overheidsinstellingen. Is het niet bij de douane, dan is het wel bij de Kamar. Weet je, de Koninklijke Marische Zee. En de Rijkswaterstaat. Het zijn allemaal instanties die er wat mee willen doen. Die zich mee bemoeien, zeg maar.
Oké, nu word ik wel een beetje zenuwachtig. Marco zegt dus dat de douane de spullen terug wil. Iets dat ze zelf overigens ontkennen tegen mij. Maar als ik de spullen nu inlever, breng ik Marco misschien wel in de problemen, want dan komt de douane erachter dat hij die spullen aan mij heeft gegeven. En ergens heb ik gewoon nog best wel hoop dat dit kan lukken, dat ik deze mensen kan vinden. Alleen, hier in Noord-Holland lijk ik gewoon niet echt verder te komen. Het voelt alsof hoe langer ik wacht, hoe kleiner de kans is dat ik nog iets van de mensen op de groene rubberboot ga vinden. En eerlijk gezegd denk ik er al een tijdje over na om gewoon maar zelf naar het kanaal te gaan. Daar zijn ze geweest en een journalist moet toch altijd gaan naar de plek waar het is gebeurd? Naar Frankrijk en uiteindelijk ook het kanaal oversteken naar Engeland, om daar rond te vragen. In de volgende aflevering ga ik echt. Ik rijd naar Frankrijk, naar Calais, en spreek daar af met een Nederlandse fotograaf uit Parijs, Steven. Samen gaan we op zoek.
Echt? Holy shit. We zagen in de verte een zwart. Volgens mij riep hij dat het een boot is. Hij is alvast vooruit gegaan.
Ik ga met foto's van de spullen en een poster met een oproep langs hulporganisaties en bezoek vluchtelingenkampen.
Ik vond dit wel heftig. Ik vond dit wel heel verdrietig, want ja, het is zulk guur weer. En om dan zo'n groep jonge jongens te zien die zeggen van, we kunnen niet anders dan naar de UK gaan, want daar is het goed.
De Egmondse Vluchtelingenboot is een podcast van NH Media. De research en het scenario zijn van mijn hand, Maaike Polder. Montage en audio-nabewerking deden Dirk de Boer, Bart Slim en Studio Haring. En eindredacteur is Laura Gremé. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering is. En laat ons ook meteen even weten wat je van de podcast vindt. We stellen jouw mening op prijs, dus laat vooral een recensie achter.